Bovendien wil ik er nog meteen iets belangrijks bij zeggen voordat ik het vergeet. De gedachte is niet dat ons hier verteld wordt in de Bijbel, hier 1 Korinthe 11 of andere schriftplaatsen. Er wordt niet verteld hoe wij voor de beste resultaten kunnen bereiken met ons aardse leven. Of hoe we het beste, wet heb ik het niet eens meer over. Hè? Maar er wordt ook niet gezegd dat dit nou eenmaal het beste is voor ons praktische leven. Dat het voor iedereen beter is enzovoorts. Ook dat staat er niet. Dat staat er helemaal niet bij, heb ik nergens gevonden. Het enige wat ik erover vind, is dat het de Heere wel behagelijk is als het op deze wijze gebeurt. En dat lijkt me een heel sterke, maar niet van mijn kant uiteraard, maar gewoon vanuit de schrift. Het blijkt een heel sterk argument te zijn. De bedoeling is namelijk dat wij ons leven inrichten zoveel mogelijk in overeenstemming met deze richtlijnen die de schrift geeft. Niet omdat het voor ieder van ons zo goed is, hoewel het dat ongetwijfeld is, maar in de eerste plaats omdat het in overeenstemming is met de wil van God. Laat zich trouwens ook eenvoudig verklaren, want de meeste van ons zijn tamelijk bekend met de gedachte dat alle dingen in de schepping, in de wereld als zodanig, geschapen zijn als uitbeelding van geestelijke en meer nog als uitbeelding van goddelijke waarheden. En het blijkt gewoon zo te zijn dat de verhouding die er zou zijn, en het behoort te zijn tussen de schepper en de schepping, ook inderdaad model staat voor de verhouding tussen man en vrouw. En dat betekent inderdaad dat waar wij die verhouding kunnen realiseren en leven in overeenstemming met deze dingen, voldoen wij inderdaad aan de gedachte die ten grondslag ligt aan de schepping als zodanig. Het begrip scheppingsorde praat ik helemaal niet over, anders dan denkt u weer dat ik weer met Calvinistische wetten begin, en dat is niet de bedoeling. Maar het zou toch voor een ieder die bekend is met typologie in het algemeen duidelijk moeten zijn dat het in overeenstemming met Gods wil is wanneer onze levens inderdaad aan deze beginselen beantwoorden. Beter kan ik het ook eigenlijk niet zeggen. Wat ik wel kan doen is een paar bladzijden omslaan en u meenemen naar Efeze hoofdstuk 5. Een hoofdstuk wat begint, laat ik het nou eens even uitgebreid zeggen, maar dan toch zo snel mogelijk. Hoofdstuk 4 zet uiteen, volgens vers 17, dat wij vroeger gewandeld hebben. Zeg ik het verkeerd? Nee, ik zeg het helemaal verkeerd. Ik moet eigenlijk zeggen, dat is hoofdstuk 2. Zet uiteen dat wij vroeger gewandeld hebben door de misdaad en de zonde en daardoor dood waren voor God, maar dat wij, sinds wij met Christus zijn opgewekt en gezet in de hemel, dat wij zijn maaksel zijn, vers 10 van Efeze 2, dat wij zijn maaksel zijn, geschapen niet in Adam, maar geschapen in Christus Jezus, namelijk niet oude schepselen, maar nieuwe schepselen, tot goede werken in plaats van de boze werken, dan wel misdaden en de zonde uit vers 1. En dan tot goede werken welke God voorbereid heeft, in tegenstelling tot de werken die voorbereid waren door de eeuw deze wereld, de overste van de macht, de lucht en de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dat was vers 2 van Efeze 2. En wij zouden dus daarin wandelen, in die goede werken, zegt vers 10, in plaats van dat we wandelen in de misdaden en de zonden waarin wij wandelden, volgens vers 2. Daarna, in de rest van hoofdstuk 2 en in 3, wordt uiteengezet hoe dat nou eenmaal zit met de gemeente in onze dagen, wat nou eenmaal Gods werk is in deze tegenwoordige bedeling. En daarna begint hoofdstuk 4 met te zeggen, die woorden die ik probeer elke week hier te herhalen, het zal dan de laatste keer zijn voorlopig hier dan, hè. Maar de woorden waarmee de apostel zegt dat wij zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn en ons benaastigende te behouden, de geestelijke eenheid, door te wandelen namelijk in, volgens vers 2, ootmoedigheid. Allemaal circulaire gekregen vandaag, via de post, ja, ootmoedigheid. Het stom toeval dat ik dit artikel publiceerde, want het stond gewoon op mijn lijstje. En het kwam precies uit, hè. Maar goed. Ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander in de liefde, enzovoort. Dat is waar het om gaat. En dat is waar ook inderdaad de eerste helft van hoofdstuk 4 over spreekt. Dat die goede werken waarin wij zouden wandelen bestaan uit dienstwerk. Werk der bediening heet het in vers 12. dienstwerk of werk der bediening, dat is hetzelfde, dienstwerk, werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. Want Gods werk in onze bedeling is nou eenmaal de opbouw van het lichaam van Christus. En voor zover wij in goede werken wandelen, is het dus een wandel die aan deze opbouw van het lichaam van Christus bijdraagt. Dat is ver en ver uit het belangrijkste. Die eenheid van die gemeente, want daarover spreekt Efeze 4 vers 1 tot en met 16 in elk geval. Ik hou me maar even aan deze indeling van het hoofdstuk. En dan de tweede helft van hoofdstuk 4 spreekt er inderdaad over dat men zou afleggen de oude mens in de praktijk van het leven ook. En de nieuwe mens zou aandoen, Adam afleggen en Christus aandoen, zal ik maar zeggen, die uit Efeze 2 vers 10 was dat, hè. Geschapen zijn we immers niet in Adam, de oude mens, maar in Christus Jezus, de nieuwe mens. Die zouden we dan ook aandoen en daarin zouden wij zijn, navolgens Gods, 5 vers 1, navolgens Gods en in de praktijk dus navolgens van Christus, wandelen in zijn voetstappen, zijn voorbeeld volgen, in onderdanigheid, onderworpenheid aan die Vader, aan de Vader van onze Heer Jezus Christus enzovoort. Waarna uitgebreid gezegd wordt dat we niet zouden wandelen zoals de wereld, in hoererij, onreinigheid, gierigheid enzovoort. En in oneerbaarheid, zot, geklap, gekkernij. Ik ben inmiddels in vers 4 van hoofdstuk 5, et cetera, et cetera. Maar wij zouden wandelen niet in de duisternis van de wereld, maar in het licht. En de vrucht van het licht, want dat staat letterlijk in vers 9, de vrucht van het licht, maar vrucht des geestes is in de praktijk hetzelfde, en dat staat er dan ook in de vertaling. De vrucht des lichts is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat de Heere wel behagelijk zij in verband met ons persoonlijk leven. Heb ik al meerdere malen nu naar voren gebracht natuurlijk, hè, dat het daarom gaat om de goede, welbehagelijke wil van God te leren verstaan, zoals gezegd in Romeinen 12, de eerste verse. En dan staat er, vers 14, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden, waarover volgende week meer, maar niet hier in Drachten uiteraard, want dit is een citaat uit het Oude Testament met betrekking tot de gemeente. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood, want wij zouden namelijk inderdaad dat nieuwe opgewekte leven van Christus leven en wandelen in het licht enzovoorts. En dan staat er nog eens een keer in vers 17, daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij, uiteraard voor ons individuele leven, want de wil des Heren met betrekking tot de tijd waarin wij leven, zal ik maar zeggen, met betrekking tot deze tegenwoordige bedeling, is in de voorgaande hoofdstukken uiteengezet. Dat is duidelijk genoeg, de opbouw van de gemeente. Maar waar hier tot tweemaal toe dan in ieder geval gezegd wordt dat wij de wil des Heren zouden verstaan, gaat het om de wil des Heren met betrekking tot ons persoonlijk leven en met betrekking tot onze persoonlijke bediening. De bediening van onze persoonlijke gaven dus ook. Zie Romeinen 12, het eerste gedeelte. U ziet, ik ben in tijdnood, hè? Ik had nooit gedacht dat ik er 7 avonden, 8, voor zou nodig hebben voor dit onderwerp, maar dat had het net zo dubbel kunnen zijn. Blijkt achteraf, maar laat maar zitten. Maar verstaan welke de wil Gods is voor ons individuele leven. En dan staat er hetzelfde wat we al eerder gelezen hebben. We hebben gezien afleggen van de oude mens, aandoen van de nieuwe mens. Niet wandelen in duisternis, maar in het licht. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. En hier staat er met nog andere woorden in vers 18. Word niet dronken in wijn. U weet wel, brasserijen, dronkenschappen. Wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest, waarin kennelijk ook overdaad is. Dat is trouwens niet zo'n negatieve uitspraak over wijn, hoor. Hier, sommigen lezen dat als een negatieve uitspraak over wijn. Dat is helemaal niet waar, het is een positieve uitspraak over de geest. Dat is waar het om gaat. En de wijn is een beeld van de geest, hè. Maar goed, en er staat er, wordt vervuld met de geest, En ik heb een poosje geleden al eens uiteengezet. Dat vervuld worden met de geest klinkt nogal mystiek. Maar zodra je beseft dat het daarbij gewoon gaat om het woord Gods, want dat is die geest, of zo komt die geest tot ons, is het duidelijk genoeg. Wij zouden vervuld worden met het woord Gods. En dan is de volgende zin ook te verklaren. Sprekende onder elkander met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heer in uw hart, waarbij die woorden psalmen, lofzangen, liederen, zingende en psalmende natuurlijk alle vijf hetzelfde betekenen. En de grondgedachte van al die vijf woorden is dat het gaat om dat wij dezelfde gedachten hebben, dezelfde woorden hebben. Want als men samen zingt, is het de bedoeling dat men toch ongeveer hetzelfde zingt. Niet waar? Het hoeven nog niet eens exact dezelfde woorden te zijn, als het dan maar in dezelfde melodie valt of in dezelfde akkoorden. Maar in ieder geval, het gaat om iets gemeenschappelijks. Dat is de gedachte van zingen. Want waar de geest Gods in ons is, daar zullen wij inderdaad dezelfde dingen denken en spreken, is de bedoeling. En dan staat er dat het ook tot resultaat zal hebben dat wij God te allen tijd zouden danken over alle dingen. Ten slotte zijn wij van nature dood. En waar we nu uit leven, wel, is uit genade uiteraard, zodat we reden hebben om God te danken voor alle dingen. Niet alleen maar voor de dingen waarvan we zeker weten dat hij ze ons geeft, maar voor alle dingen omdat wij nergens recht op hebben. Wij zijn tenslotte veroordeelde zondaren, niet dan? En we leven uit genade, zodat alles wat wij ontvangen is uit zijn hand. Wij danken hem dus over alle dingen. En in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dat is het eerste kenmerk van, eerste uitwerking moet ik eigenlijk zeggen, van de geest in ons. Of van het woord Gods in ons. Dat komt op hetzelfde neer. Dat wij de Heer dienen, hem groot maken enzovoort. En dan het eerste praktische punt wat vervolgens genoemd wordt. Eerste praktische naar buiten toe dus, hè. Eerst de praktische en zichtbare uitwerking van de geest Gods in ons, wordt nu genoemd, wordt vervuld met de geest, sprekende onder elkander, in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, en dan elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Meteen, dat is het. En in mijn Bijbel staat dat hoogst ongelukkig. In de eerste plaats een vette punt erachter, in de tweede plaats, aan het eind van de bladzijde, dus nou moet je omslaan. Het kost enige moeite om verder te lezen. En dan staat er boven het volgende vers op een nieuwe bladzijde boven huiselijke plichten. Zodat je op voorhand denkt dat in het volgende schriftgedeelte het gaat over iets heel anders. Nou, als je dat dan allemaal even wegdenkt. Even het vers niet onderaan een bladzijde laten staan, maar ergens in het midden. Niet een nieuwe kop boven vers 22. Want dat hebben ook mensen maar bedacht. Dat is alleen maar opdat wij makkelijk schriftgedeelten zouden kunnen terugvinden. Ik denk altijd, zulke koppen zouden in de kantlijn moeten staan. Maar ja, dat kost zoveel kantlijn, hè? Zoveel papier. Dus men zet het erboven. Maar je zou gewoon door moeten lezen. Namelijk, wordt vervuld met de geest. Dankende te allen tijden over alle dingen God en de Vader enzovoorts. Elkander onderdanig zijnde, heb je dat? Nog steeds het resultaat van wordt vervuld met de geest. Zingende, dankende, onderdanig zijnde. Wie aan wie? Iedereen aan iedereen? Wordt een beetje moeilijk. Heb ik eens nagevraagd aan een sergeant-majoor. Dat ging niet, zei hij. Iedereen en iedereen onderdanig, dat is moeilijk. Wie aan wie dan? Staat er ogenblikkelijk achter. Elk ander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Gij vrouwen. Want dames gaan voor, nietwaar? Gij vrouwen. Wees aan uw eigen mannen onderdanig. Het valt niet te missen. Vers 21 en 22 horen gewoon bij elkaar. Elkander onderdanig zijnde, gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig. Toch? Dat hoort gewoon aan elkaar, dat is niet de verandering van onderwerp. Heel de gedachte is simpelweg deze, dat waar vrouwen vervuld zijn van de geest. Dat kun je wel zwakker zeggen, maar waarom zou ik nou, hè? Dan moet ik zeggen, waar de geest Gods in de vrouw werkt, zal zij inderdaad haar eigen man, let op eigen, dames, eigen. Uw eigen, niet de mannen in het algemeen, dat staat nergens. Uw eigen mannen, gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heer. Ik ben altijd geneigd geweest, vooral in het verleden, tegenwoordig niet meer zo erg. Maar ik ben altijd geneigd geweest, vooral in het verleden, om dat gelijk aan de Heer dan toch weer wat te verzwakken. Niet dat het er niet zou staan, maar het, zo van het is een ideaal, het zal wel niet bereikbaar zijn. Misschien niet, maar niettemin, het staat er wel. Gelijk aan de Heer. Waar, kun je alleen de conclusie trekken, waar de vrouw, in betekenis van de getrouwde vrouw dus, waar de vrouw haar heer zou dienen en wil dienen, zou ze dat in de eerste plaats, ik kan er niet anders van maken, dat is gewoon de volgende, zou ze in de eerste plaats haar eigen man dienen. Want onderdanig zijn heeft van alles met dienen te maken. Staat er gewoon, gelijk aan den Heer. Zit gewoon aan elkaar vast. En er staat ook een verklaring bij, net zo soort 1 als in 1 Korinthe 11. Er staat, want, de verklaring dus. Want de man is het hoofd der vrouw. En het woord hoofd heeft heel de Bijbel door. Afgeleid uit het Hebreeuws trouwens. Maar in ieder geval, het is gewoon zo. Het woord hoofd heeft heel de Bijbel door. En ook is gewoon in Nederlands de betekenis van de eerste, de hoogste. Eerste in rangorde, dus het hoofd, altijd. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus, let op gelijk, is gelijk ook Christus het hoofd der gemeentes. Daar gaan we weer. Op het moment dat wij iets kunnen afdoen aan het feit dat Christus het hoofd van de gemeente is, kunnen we ook iets afdoen aan het feit dat de man het hoofd der vrouw is. En waar wij ervan uitgaan dat de gemeente inderdaad onderdanig zou zijn, en in zekere zin gewoon fundamenteel is, aan Christus, die het hoofd is van de gemeente, daar zouden wij meteen moeten besluiten dat op dezelfde wijze inderdaad de vrouw onderdanig is aan de man en de man dus het hoofd is van de vrouw. Dat is precies waar we het vorige keer over hadden naar aanleiding van 1 Korinthe 11. God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van de man en de man is het hoofd van de vrouw. Allemaal op volstrekt gelijke wijze. Dat het bovendien te maken heeft met die beginselen zoals in de schepping als zodanig zijn uitgedrukt, dat blijkt hier ook, want hoewel ik er nou niet uitgebreid op in wil gaan, moet ik toch zeggen dat de apostel van deze gelegenheid gebruik maakt om inderdaad die fundamentele verhoudingen uiteen te zetten, de verhouding namelijk tussen God en Christus, of eventueel tussen schepper en schepping, omdat die nou eenmaal per definitie, dat kan niet anders, model staan voor alle verhoudingen, zeker wat het rangorde betreft, voor alle verhoudingen die binnen de schepping gelden. En dat is wat ook hier inderdaad genoemd wordt. Bovendien wordt nog zelfs helemaal teruggegrepen op Genesis, waar gesproken wordt over de schepping van Eva, gemaakt uit Adam. En dat bepaalt automatisch dat Adam dus het hoofd was van Eva, in meer letterlijke zin zelfs, want Eva was en bleef, is daar de gedachte, hoe moeilijk dat ook te begrijpen is voor sommigen. Maar Adam was, of Eva was en bleef het lichaam, dan wel een deel van het lichaam van Adam. En Adam bleef dus inderdaad het hoofd van Eva, dat was hij al voordat zij er was, is de gedachte. En het wordt in die geschiedenis en daarmee in dat beeld ook inderdaad zo uitgedrukt. Die hele uitspraak over man en vrouw zullen één vlees wezen is alleen te verklaren. Ja, je kunt er een boel over zeggen, natuurlijk. Maar het is alleen te verklaren vanuit de gedachte dat Adam en Eva één vlees waren, zelfs voordat zij Adam en Eva waren. Ik vind het een prachtverhaal, maar ik denk dat ik daar ook volgende week op terugkom. Daar hebben we hier even niks aan. Maar het aardige is natuurlijk dat in dit schriftgedeelte gesproken wordt als de gemeente, als het lichaam van Christus. En ik vind het een prachtverhaal, omdat dit schriftgedeelte dikwijls misbruikt wordt om te argumenteren dat de gemeente zoiets zou zijn als de bruid van Christus. Maar dat kan nooit, want dit schriftgedeelte wordt ontleend aan Genesis. En ik moet u zeggen, misschien tot uw teleurstelling, dat de eerste de echtgenote onder de mensen inderdaad nooit bruid geweest is. Zij was altijd al één vlees met haar man. En toen Eva haar ogen afsloeg, hoefde ze niet tot eenheid met de man te komen. Zij was zijn lichaam dan wel een lid, of hoe je dat maar zegt, van zijn lichaam, deel van zijn lichaam. En zij waren dus één vlees, dat waren zij ook altijd, avant la lettre heet zoiets, hè. Kan eigenlijk niet, maar zo was het. En dat is met de gemeente ook zo. Want het leven wat wij ontvangen hebben is inderdaad uit Christus. Wij zijn niet ooit als gemeente, of leden van de gemeente, niet ooit met Christus verbonden. Integendeel, wij zijn op een of andere wijze naast hem komen te staan. Maar niettemin zijn en blijven wij één vlees, één lichaam namelijk, met Christus. Dat is de gedachte. De gemeente was niet bruid en werd toen vrouw. De gemeente is ook niet bruid en zal vrouw worden. De gemeente is immers het lichaam van Christus. Daar is gemeenschap altijd geweest. En voor de gemeente er was, was er niet iets anders, bedoel ik maar, hè. De gemeente is nooit aan Christus toegevoegd. De Bijbelse gedachte is net andersom. De gemeente is uit Christus genomen, maar bleef met Christus verbonden. En toen de Heer de komst van de gemeente aankondigde, zei hij tegen zijn discipelen dat de geest zou komen en die zou hem verheerlijken. En hij zei, hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Nou, dat is wat in onze dagen dan verder gebeurt. Maar deze eenheid van Christus en de gemeente, niet eens die van schepper en schepping, want die functioneert niet als een ideaal voorbeeld, omdat de eenheid van schepper en schepping nou eenmaal verbroken is. Ik hoop dat dat niet hoeft toe te lichten. Maar de eenheid van Christus en de gemeente is het ideale voorbeeld, in de eerste plaats omdat we zelf van die gemeente deel uitmaken, en omdat het daarbij gaat om een eenheid die niet eens verbroken kan worden, en die ook altijd geweest is, en die eenheid, die gemeenschap, wordt als voorbeeld gesteld voor de gelovige man en vrouw. Waar een gelovige man en vrouw zich dus op geen enkele wijze onderuit kunnen draaien. En natuurlijk zegt dan iemand, maar nou een gelovige man en een ongelovige vrouw, meestal trouwens andersom, een ongelovige man en een gelovige vrouw, om een of andere reden die ik nou niet zal toelichten, want meestal is het zo, hè. Ja, dan wordt het een beetje moeilijk, maar voor de gelovigen gelden gewoon deze beginselen die hem of haar voorgehouden worden. En het blijft dus gewoon zo dat de gelovige vrouw haar Heer, de Heer Jezus Christus, dus dient in de eerste plaats door haar man onderdanig te zijn. Gehoorzaam zijn is wat anders, maar dat heb ik u vorige week in een ander verband al uitgelegd. Men moet goden meer gehoorzaam zijn dan mensen, maar men zou de overheid wel degelijk onderdanig zijn. En iets dergelijks geldt voor de gelovige vrouw tegenover een ongelovige man. Ze zou haar man onderdanig zijn, maar goden meer gehoorzaam. Dat kan problemen opleveren, dat hoeft niet noodzakelijk. Heeft men mij verzekerd. Ja, ik heb die ervaring verder niet, maar dat... Dat heb ik wel eens gehoord, ja. Maar hoe dan ook, er staat hier gewoon, gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de Heere, want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. Let op het gelijk, daar kun je niet meer onderuit draaien, er wordt een parallel gemaakt, en waarbij deze geestelijke eenheid van Christus en de gemeente leren verstaan, leren wij ook verstaan deze eenheid van man en vrouw, en leren wij ook deze verhouding verstaan. Waarbij bovendien staat, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is, en, of namelijk, hij is de behouder, heiland, zegt meen ik, de nieuwe vertaling, maar dat betekent precies hetzelfde hoor, de heelmaker, dan wel heelhouder, de behouder dus, hij is de behouder des lichaams. Want heel de gedachte is dat het lichaam één is en niet tot ontbinding overgaat, niet uit elkaar valt vanwege de levende gemeenschap van al die leden van het lichaam met dat ene hoofd. Dat is in ieder geval de Bijbelse gedachte, die trouwens ook in 1 Korinthe 11 en wat er verder volgt uiteengezet wordt. En hier gebeurde dat trouwens al in Efeze 4. Maar daar kom ik nou verder niet op terug. Het is inderdaad een levende eenheid en het betekent dat de leden van het lichaam in leven gehouden worden en bovendien bij elkaar gehouden worden in één lichaam vanuit dan wel door het hoofd. Vanwege de verbinding met het hoofd. Dat heb ik aan diezelfde sergeant-majoor nagevraagd, maar die zei, kijk maar in het handboek soldaat. Ik hoef het niet meer uit te leggen, dat heb ik wel eens gedaan, hè. Dan moesten we leren wanneer de dood was ingetreden. Moest je als soldaat leren. Hè? En er werd er gezegd, nou, iemand is zeker dood als het hoofd gescheiden is van het lichaam. Dat was het verhaal. Ik zeg het zo netjes mogelijk. Want het is niet zo fraai om te zeggen. Maar niettemin, dat is de gedachte. Maar dat is ook de gedachte. Het hoofd houdt het lichaam in stand. Dat is waar het om gaat. En dat is ook wat hier de grondgedachte is. Dat geldt voor de gemeente als zodanig. Maar de toepassing daarvan vinden we hier ook weer toepassing. Namelijk op man en vrouw. In de echt. En dan staat er, de man of Christus, het staat van Christus, hij is de behouder des lichaams, maar dat betekent automatisch ook dat op dezelfde wijze de man zijn vrouw zou behouden, onderhouden, heel houden, of hoe dat maar heten mag. Nou, ben ik de eerste om toe te geven, want ik ben altijd heel snel met die dingen. Ik ben de eerste om toe te geven dat dat een heel problematische zaak is en dat onder mensen nou eenmaal niets volmaakt is. He, zo is het nou eenmaal, maar niettemin is dit wel degelijk de grondgedachte. Aan de ene kant, sprekend over de gemeente moet ik zeggen dat wij als leden van de gemeente ons onderwerpen aan de Heer Jezus Christus, hem gehoorzaam zijn, zoveel mogelijk, maar in ieder geval hem onderdanig zijn. En hij zal dan en op grond daarvan voor ons zorgen. Dat was het verhaal. Dat is de grondgedachte. Die komt in al die brieven terug. In de evangelie zelf al wordt het uitgebreid gezegd. Colossense zegt het, de parallelle brief aan Efeze, zal ik maar zeggen, zegt het ook. Die zegt gewoon, zoek de dingen die boven zijn, enzovoort. En de gedachte is, dat al het andere wat we dan nodig hebben, zullen wij van hem ontvangen. Dat is de gedachte. En ik denk ook dat dat, als ik het zeggen mag, ik voel me altijd wat tekortschieten, maar als ik het zeggen mag, is dat het geheim van een goed huwelijk. En onder goed versta ik dan echt goed natuurlijk, hè? Niet het compromis, nee, echt goed. De onderdanigheid van de vrouw aan de man en de zorg van de man voor de vrouw, dat is alles. En wij zouden daarmee moeten leren leven. Het probleem is dat er beginselen zijn die in onze samenleving in ieder geval niet meer gangbaar zijn. Misschien ook nooit gangbaar zijn geweest, maar dat doet nog niks te zaken natuurlijk. Maar neem die weg dat waar wij ons laten vullen met het woord en daarmee met de geest Gods, zou de uitwerking daarvan ook moeten zijn in ons huwelijk en wel op deze wijze. We zouden dat moeten leren, zo zit het nou eenmaal. Beter kan ik het niet zeggen, staat hier nog eenmaal. Dus vers 24, daarom gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Geloof dat het nou de derde keer is dat het hier staat. En daarna pas, na drie keer dat gezegd te hebben van de vrouwen. Waarom zit je nou te lachen, hè? Je vraagt je af hoe ik me daaruit red. Nee, ik denk dat niet voor niks is. En weer aarzel ik om het te zeggen, maar ik denk dat het eerste probleem is. Eerlijk waar, ik denk dat het eerste probleem is. Hoef je mij niet serieus op te nemen, het is wat ik denk, dus dat mag je rustig vergeten. Maar ik denk dat het eerste probleem is een gebrek aan onderdanigheid van de vrouw aan de man. Heb ik trouwens eens nagevraagd bij Timotheus, die had er een brief over gekregen van Paulus, dus dat moest kloppen. Toch of niet? Nou ja, daar hebben we het een andere keer wel over. Maar dat blijkt het grote probleem te zijn. Sorry, maar dat is zo. Dus er staat hier drie keer achter elkaar. Ja, u hoeft mij niet te vertellen hoe dat zit. Ik heb me door een zuster ooit eens een keer laten vertellen, die er alles van kon weten, heb ik achteraf begrepen, dat alle vrouwen erop uit zijn om de macht, om hun macht te vestigen over hun man. Maar altijd op gericht zijn. En zij zei mij dat het dus noodzakelijk was dat de man daarbij gelegenheid een stokje voor stak. En dat, dus zij zegt, en dat de vrouwen het nodig hadden dat ze af en toe door een man even op hun nummer gezet werden. Ondergehouden werden. Dat zei ze niet, dat is mijn gedachte later. Dus de overeenkomst tussen onderhouden en onderhouden. Denk daar maar zo over na, dan heb je een week wat te doen, dat verzeker ik u. Goed komt het dat hetzelfde woord is. Maar het heeft van alles met elkaar te maken. Waar wij de Heer onderdanig zijn. Waar we ons onder de Heer houden. Of waar hij kans ziet ons onder te houden. Zal hij ons onderhouden. Toch of niet? Nou, die gedachte wordt op man en vrouw net zo goed toegepast. Het is heus volstrekt dezelfde gedachte. Maar daar zit dikwijls het probleem, in de hand gewerkt trouwens, door ontwikkelingen in de samenleving. En dat is niet van de laatste paar jaren overigens, laat ik dat erbij vertellen. Maar dat is wel de gang van zaken. Ik heb eens een oud boek gelezen uit de vorige eeuw van, nee, ik zal niet zeggen van wie. Zeg ik in de pauze wel, als ik het weten wil. Die zei, het eigenaardig is dat waar de opstand van de mens tegen God steeds sterker wordt, vindt tegelijkertijd plaats de opstand van de vrouw in het algemeen tegen de man. Dus de opkomst van de vrouwenbeweging. Men zei zoiets van de opkomst van de moderne theologie, waarbij de mens zich aan het gezag van de schrift onttrekt enzovoort, en zich boven de schrift plaatst. Iets wat al lang gebeurd is in de theologische wereld inmiddels. Hij zegt dat zijn wezen precies hetzelfde als de vrouwenbeweging, zal ik maar zeggen, die zich stelt boven de man in plaats van daaronder. En ik denk dat er wat voor te zeggen is, of voor die parallel, want ik blijf erbij dat dit soort ontwikkelingen gewoonlijk niet zomaar een menselijke oorsprong hebben, maar ergens anders vandaan gestuurd worden. De God deze eeuw, de overste deze wereld, de geest die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Want de opstand van de vrouw tegen de man is dezelfde als de opstand van de schepping tegen de schepper. Het is precies hetzelfde. Nou goed. Er staat dus vervolgens in vers 25, nadat drie keer gezegd is dat de vrouw haar mannen zouden onderdanen zijn. Daar staat er, gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft. Mijn vader heeft mij daar vroeger alles op gewezen, in een samenkomst hoor, dus het was toeval dat ik erbij zat. Mij heeft alles opgewezen dat in dit schriftgedeelte niet eens staat dat de vrouw haar man zou lief hebben. Zo geen genadig. Later heb ik gevonden dat het ergens anders wel staat, één keer geloof ik, en daar bleef het dan bij. Maar de uitspraak over dat de vrouw haar man zou onderdanig zijn, die staat er vele malen. En waar we ons beperken tot dit schriftgedeelte hier in Efeze, dat er het meest uitgebreid eigenlijk over spreekt, in vergelijking met andere brieven, moet ik u zeggen dat er uitdrukkelijk staat dat de vrouwen driemaal hun eigen mannen onderdanig zouden zijn, en dat de mannen hun eigen vrouwen zouden liefhebben, en daarvan afgeleid zouden onderhouden, met de goede klemtoon nu even, voor het gemak, onderhouden mag ook, maar onderhouden, want dat staat er, en bovendien zouden heiligen en hun vrouwen zich heerlijk zouden voorstellen. Dat legt verantwoordelijkheid bij beide kanten. En natuurlijk, vertel het mij nou niet, ik weet wat het probleem is. Het probleem is dat je als echtgenoot weliswaar van goede wil bent, maar dat de andere partij dat misschien niet is. He, dat kan toch? Dan hang je. Toch? Dat is het probleem, maar het doet aan deze dingen niks af. Dan weet ik wel, meesten willen meteen bijbelse richtlijnen wat te doen in verband met huwelijksmoeilijkheden. Ja, dat weet ik ook zo gauw niet. Dat is heel moeilijk. De schrift houdt ons alleen het ideaal voor en daar zouden wij naar streven, dat is het nou eenmaal, en dat is het beste wat ik u zeggen kan. Er staat dus, gij mannen hebt uw eigen vrouwen, let op, eigen vrouwen, hetzelfde, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente, precies eender, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft, maar dat slaat niet op het verleden, want het is nog steeds tegenwoordige tijd, hè? Heeft. Gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft, vanaf het begin betekent dat, en nog steeds heeft. Waaruit blijkt dat dan? Het blijkt eruit dat hij zichzelf voor haar heeft overgegeven. Een aardige uitspraak, een prachtige uitspraak, want het spreekt over de positie van Christus nu. Het spreekt over de Christus, de opgewekte uit de dood, die zich nu wijdt aan, zich heeft overgegeven voor kan ook, maar het is hetzelfde, die zich wijdt aan de roeping, de opbouw van de gemeente. Begrijp je me goed? Wat hier niet staat, is dat de Heer Jezus zich heeft laten kruisigen en de dood is ingegaan. Dat was trouwens ook niet voor de gemeente. Oh nee? Ja, ook voor de gemeente. Het was voor alle namelijk, voor alle mensen. Niet voor de gemeente. Hij stierf voor allen. Voor de wereld, voor zondaren, voor goddelozen, voor krachtelozen, of hoe het allemaal heten mag. Maar dat staat hier niet. Dat staat ergens anders. Hier staat, en niet alleen hier, want ik heb ze niet bij de hand hier, maar ook zonder briefje denk ik dat ik 5 plaatsen vind waar het staat. Hè? Precies hetzelfde. Dat hij zich heeft overgegeven voor de gemeente. De gedachte is gewoon dat hem, dat hij, aan wie gegeven is, alle macht in hemel en op aarde. Hij die met eer en heerlijkheid gekroond is en gezeten is op de allerhoogste troon. Die heerlijkheid als het ware opgeeft, dat wil zeggen die heerlijkheid niet openbaart, zich niet als de verheerlijkte manifesteert. Niet zijn koninkrijk wat hij ontvangen heeft, vestigt. In de wereld, en zeker aan die goddeloze wereld, waar in tegendeel hij zich als het ware teruggetrokken, of beter is een ander woord te gebruiken, hij heeft zich beperkt tot, want zich overgeven voor, of zich wijden aan, is echt hetzelfde als zich beperken tot, hij heeft zich beperkt tot het werk aan de gemeente. Tot op heden, de rest komt in de toekomst. Wat kenmerkende van onze bedeling is dat hij niet zijn koninkrijk openbaart, maar zich beperkt tot een geheim werk. Hij doet het als het ware incognito, ongekend, incognito betekent dat, hè? Ongekend door de wereld, zonder zich te manifesteren, zonder zijn heerlijkheid te openbaren, houdt hij zich bezig met de roeping van de gemeente als zodanig. En dat is wat hier staat. En op de, hij heeft zich dus gewijd aan en heeft bepaalde andere zaken, althans voorlopig, opgegeven. Maar in, sprekend over onze bedeling hoef ik dat voorlopig niet bij te zeggen. Want sprekend over Christus nu moet ik zeggen, hij heeft zich voor haar, namelijk voor de gemeente, overgegeven. Wat doet hij dan? En dan ziet u meteen waarom deze gedachte zo onbekend is. Wat doet hij dan voor de gemeente? Hij doet iets waarvan vele gemeenteleden denken dat zij dat zelf moeten doen. Toch? Er staat op dat hij, ik ben niet erg bij stem, maar dus, ik kan het niet zo hard zeggen, maar ik had moeten zeggen, opdat hij haar reinigen zou. Want wij denken altijd dat wij dat moeten doen. Toch? Wij onszelf moeten reinigen, wij de gemeente moeten reinigen. Dus geen bijbelse waarheid. De bijbelse waarheid is dat hij ons reinigen zou. Hoe dan? Met water natuurlijk, met het bad. Maar er staat, met het bad des waters, namelijk door het woord, want water, de apostel zit hier midden in de typologie uiteraard, water is een beeld van het woord Gods. En wij worden gereinigd door het woord Gods. Wij zouden ons dus overgeven aan het woord Gods en daarmee aan de reinigende werking van het woord Gods. En aangezien het woord Gods niks anders is dan Christus, is dus het woord Gods, namelijk Christus, degene die ons reinigt en heiligt. Dat is wat hij nu doet. Ook zeer actief overigens. Dat is wat hij doet. Nu. En daartoe, voor dat werk, ziet hij van andere dingen af. Hij wijdt zich aan de gemeente. Vandaar de tragiek, want ik krijg er tranen van in mijn ogen altijd als ik dit soort dingen overdenk. De tragiek is dat leden van de gemeente altijd maar bezig zijn zichzelf te reinigen. Ze komen van kwaad tot erger. Ik heb van de week mijn voorruiten van de auto laten wassen. Nadat ze gereinigd waren, waren ze nog smeriger dan daarvoor. Dat is waar. Ja, want als je niet weet hoe je dat doen moet. Echt waar, dat gebeurt. Hoe krijg je die strepen er nou weer af? Maar goed, laat maar zitten. Dat reinigen, dat is een probleem. We zijn bezig onszelf te reinigen. Velen in ieder geval zijn daarmee bezig. En het wordt nooit wat. En daar waar men zichzelf rein genoeg acht in vergelijking met anderen, gaat men ertoe over om anderen te reinigen. En dus de gemeente te reinigen. Daar komt helemaal geen... niets dus. Ja, inderdaad, dank u broeder. Daar komt helemaal niets van terecht. Toch? Maar het is ook niet de bedoeling dat er wat van terecht komt. En als de Heer werkt in ons, dan denk ik wel eens dat hij degene is die zorgt dat er niks van terecht komt. Of begrijpt u dat niet? Toch? Hij heeft er geen belang bij dat er wat van terecht komt. Hij heeft er belang bij dat er niets van terecht komt. Omdat we zouden leren onszelf over te geven aan hem, aan zijn woord en dus aan zijn reinigende werking. Want per slot, hij is degene die van zijn heerlijkheid, zijn erkenning, zal ik maar zeggen, zijn verhoging in de wereld afgezien heeft, opdat hij ons zou reinigen. Opdat hij ons als zijn volk, als zijn lichaam, zijn vrouw, of hoe je dat maar noemt, zou inderdaad reinigen en heerlijk voor zich stellen. Het moet toch, als je er zwaar over nadenkt, dan moet je toch vaststellen dat het in wezen godslasterlijk is dat wij bezig zijn om onszelf dan wel de gemeente te reinigen. Dus toch, dat zeg ik toch netjes, dat is toch godslasterlijk. Iets doen waarvan de Heer gezegd heeft dat hij het zou doen. Toch? Nou, dat is waar het om gaat. Deze waarheid zouden we moeten leren verstaan. En het volgende punt, want dit is de normale volgorde. Het volgende punt is dat als wij begrijpen wat de Heer doet voor de gemeente, dan begrijpen we ook wat de man zou doen voor zijn vrouw. En nou ligt het probleem ineens bij de mannen, want aangezien er maar weinigen zijn die begrijpen wat de Heer voor de gemeente doet, mag ik aannemen dat er nog minder zijn die begrijpen wat de man voor zijn vrouw zou doen. Of niet? Zullen nou de problemen ineens aan beide zijden liggen? Ook wel aardig. Maar zo is het wel. En waar wij het werk Gods, het werk van Christus in onze dagen leren verstaan, waar wij de identiteit en de hoedanigheid van de gemeente leren verstaan, kortom, waar wij het werk Gods in onze dagen leren verstaan, weten wij ineens hoe wij zelf zouden leven. Sterker nog, wij weten dat niet alleen, wij zullen geneigd zijn om dat ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Dezelfde wijze. Ik geloof ook niet dat het zin heeft om gelovigen te vertellen hoe ze hun leven moeten indelen, hoe ze gezin en hun huwelijksleven zouden moeten indelen. Heeft geen enkele zin, dat kunnen ze toch niet. Wat zin heeft, is dat wij leren verstaan wie Christus is en wat hij doet. En daaruit vloeit onze praktische levenswandel voort. Maar het zal ook uit het schriftgedeelte hopelijk duidelijk zijn dat waar wij de Heer zouden dienen, zouden wij dat in de eerste plaats doen binnen ons huwelijk, met excuses aan de ongetrouwden onder ons dan, maar niettemin is dat wel de gedachte. He? Zo is het, daar zou dat gebeuren. Niet omdat het voor de man of voor de vrouw het beste zou zijn, niet omdat het leven dan zo makkelijk verloopt, want dat kun je ook niet zeggen, maar wel omdat het in overeenstemming is met de wil Gods, en bovendien omdat het zo'n fraaie afspiegeling is van deze veel hogere geestelijke waarheid. Zo zou het dan moeten. En dan zal ik er nog wat anders bij zeggen. Want waar het zo is, dat waar we de Heer dienen, hij degene is die voor ons zou zorgen en ons genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd zal geven, geloof ik ook dat waar wij deze dingen nastreven, hij degene is die ons inderdaad hulp en dus genade geeft om tot deze dingen te komen. En zal ik nou even dichter bij het schriftgedeelte blijven, anders zegt u, ja, dat gelooft hij. He? Maar blijf ik even bij het schriftgedeelte. Er staat toch gewoon, wordt vervuld met de geest en als gevolg daarvan worden deze dingen meteen beschreven. En waar de geest Gods inderdaad is, kracht van omhoog of kracht Gods, zal het toch zo zijn dat die geest inderdaad ons de kracht geeft om tot deze dingen te komen. Want ik zeg onder andere omstandigheden, dat wil zeggen ook juist waar niet over deze dingen gesproken wordt, zeg ik ook altijd, waar wij de Heer willen dienen, wordt vastgesteld dat wij dat niet kunnen, toch kunnen wij het wel, omdat hij ons daartoe zijn geest, zijn kracht dus, gegeven heeft. En Paulus zei tot de Heer, ik kan u niet dienen, want dat kan ik helemaal niet, zei de Heer tegen Paulus. Dus geen enkel probleem. Hij zegt, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht, niet uw kracht, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in uw, dat staat er niet bij, maar dat is duidelijk, hè? Mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. En dat wij dit soort zaken in eigen kracht niet kunnen, dat ligt natuurlijk zeer voor de hand. Dat hoeft ook niemand te zeggen, dat is aan de buitenkant wel te zien, broeder of zuster. Dus laat me zitten, of zeg dat maar niet. Daar hebben we ook niks aan. Hè? Maar het hele punt is dat de Heer ons ook daartoe kracht zal geven. Dat betekent inderdaad dat juist deze dingen in de eerste plaats dingen zijn waarmee of waarvan of waardoor de Heer gediend wordt. Een heel simpele zaak. Dat is wat hier staat. Pas daarna wordt over bredere zaken gesproken. Wat het betekent natuurlijk, is aan de ene kant dat de vrouw inderdaad een deel van haar leven, identiteit of hoe je dat maar noemt, want het kan mij niet schelen hoe u dat noemt, hè, het zijn toch van die vage woorden, maar dat de vrouw een deel van haar leven opgeeft om inderdaad, niet heel haar leven uiteraard, wat een onzin, wat moet die man dan? Toch? Waar een deel van haar leven opgeeft om haar man te dienen. Aan de andere kant is het net zo goed zo dat de man een deel van zijn leven opgeeft om zijn vrouw te dienen. Alleen dan wordt het woord dienen niet gebruikt. Wij zouden dat in het Nederlands wel doen, maar het heet niet zo omdat dienen veronderstelt rangorde. En daarom heet het niet zo. Het is niet zo dat de Heer ons dient of zoiets. Het is zo dat de Heer ons verzorgt als gelovigen. Zijn gemeente. Hij verzorgt zijn gemeente. Hij reinigt die gemeente. Hij geeft wat die gemeente nodig heeft. Wij noemen dat dienen, maar dat is ten onrechte. Hij geeft ons wat wij nodig hebben, opdat wij hem zouden dienen. Net zo goed als dat een eventuele baas, hè, een werkgever, een eventuele baas ons in staat stelt om inderdaad het werk te doen wat hij gedaan wil hebben. Vanzelfsprekend. Daarmee dient hij ons niet. Hij stelt ons in staat om hem te dienen. En dat is de gedachte die hier naar voren gebracht wordt in verband met de gemeente. En tegelijkertijd is de gedachte die wordt toegepast op man en vrouw. De vrouw zal aan de man onderdanig zijn en de man dienen. En de man zal inderdaad voor de vrouw zorgen en is voor haar verantwoordelijk. Ja, natuurlijk in beginsel. Natuurlijk. Dat is wat hier staat. En dus van Christus staat, hij heeft zichzelf voor de gemeente beperkt, overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters, namelijk door het woord, dat is wat hij nu doet, opdat hij die gemeente aan zichzelf heerlijk zou voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat ze zou heilig zijn en onberispelijk. Nou, ik weet niet wat ik er meer van zou moeten zeggen. Ik denk dat mannen er belang bij hebben dat een vrouw heilig is, rein is en in ieder geval heerlijk en zonder vlek of rimpel. Sommigen halen daar de schouders over op, dat weet ik ook wel, want die mag die dingen tegenwoordig niet meer zeggen. Maar het is wel een betrekkelijk normale en zeker ook bijbelse gedachte. Maar wat hier gezegd wordt, is dat de schoonheid ervan. Of is dat niet het goede woord? Dan valt het toch allemaal onder heilig, rein, heerlijk, zonder vlek of rimpel. Ik denk dat de schoonheid van de vrouw voor een groot deel bepaald wordt inderdaad door de man. Niet? Of niet? Nee, de man kan zorgen dat de vrouw een goed leven heeft. En dat heeft een uitwerking op heel haar doen en laten. En ook op haar gedrag, op haar uiterlijk en al die dingen meer. Dat is nu helemaal zo. Heel simpele zaken. Goed. En dan staat er bovendien, alzo op deze wijze, wat ook herhaald is, alzo, gelijk als, hè, alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen. Niet de mannen zijn schuldig hun eigen vrouwen liefde hebben, dat kun je ze wel zeggen, maar hoe doen ze dat? Liefde kun je niet dwingen, zeggen ze altijd, hè. Maar er staat natuurlijk niet gewoon dat het moet, er staat gewoon alzo op deze wijze. Zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen, want zo heeft Christus de gemeente lief, namelijk zijn lichaam. Zo zou de man zijn vrouw, namelijk zijn lichaam, lief hebben en dus verzorgen. Er staat bovendien bij, die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. En het schijnt zo te zijn, dat heb ik nagevraagd aan een psycholoog. Dan hoef ik daar zelf de verantwoordelijkheid niet voor te dragen, broeder. Maar het is echt waar. Er wordt namelijk gezegd dat mannen in beginsel hun eigen lichaam lief hebben. Zonder meer. En ik denk dat het de achtergrond is van deze uitspraak. Er wordt gewoon gezegd, nou die vrouw, dat is het eigen lichaam. zou worden geacht één lichaam te zijn. Natuurlijk, wij lezen één vlees. En bij vlees hebben we dikwijls een heel beperkt bevattingsvermogen ineens, weet u wel. Maar vlees staat gewoon voor lichaam. En lichaam is hetzelfde als organisme of eventueel organisatie. Kijkt u maar in uw eigen woordenboek thuis. En het punt is gewoon dat man en vrouw, getrouwde man en vrouw, inderdaad een organische, dan wel organisatorische, volgens sommigen met grote nadruk wettige, eenheid zijn. En dus het is één lichaam. En waar de vrouw de man onderdanig is, is de vrouw het lichaam van de man. Zo zit het gewoon. En dat de man die vrouw zou liefhebben, is dan ook een betrekkelijk vanzelfsprekende zaak. Bovendien, laat ik u nog eens een andere Bijbelse gedachte even meedelen. Ja, dat is misschien iets buiten de orde, maar een andere Bijbelse gedachte is deze. Dat wij in onze tegenwoordige samenleving, voor zover die nog bestaat, denken dat een huwelijk zou moeten gesloten worden op basis van liefde. Nee, ik zal het niet bestrijden, ik zie u angstig kijken, maar ik zal het niet bestrijden, was ook helemaal niet de bedoeling. Maar het eigenaardig is, dat in de schrift, en in andere culturen, maar daar ging het ook niet over, maar dat in de schrift dat lang niet altijd zo is. Ik kon natuurlijk meteen met Hooglied aanzetten en nog wat van die uitspraken en zo, ja, goed, jawel. Maar nou in de praktijk, in de geschiedenis, het was lang niet altijd zo. Het is zelfs een betrekkelijk Bijbelse aangelegenheid die ik overigens niet verdedig. Maar het is een betrekkelijk Bijbelse aangelegenheid, was het in ieder geval, dat de ouders de echte lieden voor hun kinderen uitzochten. Dat het al betrekkelijk vroeg geregeld werd, enzovoorts. Want de gedachte was waar de karakters geacht worden min of meer overeen te komen, en waar bovendien, als het goed is, de ouders een beter inzicht hebben in de karakter van hun kinderen dan hun kinderen zelf. Welk jonge meisje, nou man of vrouw moet je tegenwoordig zeggen, van 20 jaar, kent zichzelf. Toch? De ouders doorzien dat, als het goed is, veel beter. Hebben er veel beter inzicht in. Op die grond zouden zij beter in staat zijn om een echtgenoot dan wel echtgenoten voor hun kinderen te zoeken. Zo is het nou eenmaal. En kennelijk is de gedachte waar de aanstaande echtgenoten door hun ouders uitgezocht redelijk qua karakter en aard met elkaar overeenkomen. En waar zij bovendien beide van goede wil zijn om inderdaad de functie te vervullen in het huwelijk, zoals die van Gods wegen verwacht wordt, daar ontstaat liefde. Daar is liefde niet de basis van het huwelijk, maar is de liefde de vrucht van het huwelijk. Nee? Zeg je nou wat vreemds of zo? Nee, dit past niet in onze cultuur. Natuurlijk niet. Nee, maar het is een volstrekt Bijbelse gang van zaken. Er komt nog wat anders bij. Voor liefde wordt tegenwoordig ingevuld seksualiteit. Nou ja, het heeft ermee te maken, maar het is lang niet hetzelfde natuurlijk. Maar het wordt voor ingevuld seksualiteit. En u begrijpt toch ook dat seksualiteit niet de basis is van, dat hoef je aan een beetje christenen en evangelische christenen niet uit te leggen, is niet de basis van het huwelijk. Hè? Nee, sommigen redeneren zo, maar dat is dwaas. Het is niet de basis van het huwelijk. Het is het resultaat van het huwelijk. Of niet? Mag ik dat ook niet zeggen in het publiek? In die ideale omstandigheden. Ik heb het laatst nog gelezen in een boekje van mevrouw Ra. Wie was het ook weer? Ik heb het laatst nog gelezen dat de bedoeling was dat men seksueel onnozel, onwetend, het huwelijk zou binnengaan. Een fraai ideaal wat weinig bereikt wordt. Nergens ter wereld, maar het doet nou niks ter zake. Fraai ideaal, geef ik meteen toe. Maar dat betekent dan toch inderdaad dat eerst het huwelijk gesloten wordt. Officieel. Mensen met elkaar verbonden worden, aan elkaar worden toegewezen, elkaar trouw beloven, wat het maar wezen mag. En nou vooruit voor de wet trouwen, laat ik dat ook eens zeggen. En pas daarna moet zoiets ontstaan als wat wij noemen seksueel leven, of zo, hoe heet dat maar tegenwoordig, hè? Dat moet men daarna nog leren, laat ik het dan zo zeggen. Is toch de normale gang van zaken? Nee, ik bedoel niet dat het altijd zo gebeurt, ik bedoel dat dat de norm is. Waarvan dus gewoonlijk wordt afgeweken, maar het is de norm, nou, daar gaat het maar om. En de gedachte is dus dat eerst het huwelijk gesloten wordt. Er zijn zelfs landen of volkeren waarin mensen met elkaar trouwen, zelfs voordat ze ook maar geslachtsrijp zijn. Nee, daar ben ik ook geen voorstander van, maar het drukt uit hoe de vork in de steel zit. He? Ja, ongelukkig voorbeeld, maar goed. Maar dat drukt het inderdaad uit, want dat komt pas later. Bovendien, verliefdheid mag dan de basis zijn van een huwelijk. Maar dat is ook nog niet het zo. Dat is een hormonenkwestie, zeg ik altijd, om het eraf te maken. Maar liefde is iets wat later groeit, als het goed is. En als het niet groeit, dan is er fundamenteel wat fout, dan komt het ook nooit. Ja, ik zie u denken, zuster. Weet je wat ze denkt? Ze denkt, hij wist het wel. Maar goed, laat maar zitten. Toch, hè? Maar zo ongeveer zit dat in elkaar. Het gaat erom, in de eerste plaats, dat wij onze plaats zouden innemen, zouden weten wat van ons verwacht wordt, en zo door het leven zouden gaan, en daaruit groeit het een en ander. Toen ik tot geloof kwam, was het niet omdat ik de Heer zo lief had, die kende ik niet eens. Nou ja, er werd verteld over wie of wat en hoe dan ook. He? Maar liefhebben, ja, dat is wat anders. Maar waar het om gaat is dat als wij tot geloof komen, dan nemen wij onze plaats in. Dan erkennen wij de schepper als schepper. Dan erkennen wij de Heer als Heer. Dan erkennen wij onze verlosser als degene die recht heeft op ons leven. Of je dat nou liefde moet noemen in de meer emotionele betekenis van het woord, waag ik nog te betwijfelen. Want als u mij vraagt, dat ontstaat pas later. Nadat wij, of doordat wij, elkaar beter leren kennen. Toch? En naarmate wij de Heer leren kennen, leren wij de Heer liefhebben. Daarom zeg ik ook zo vaak, kennen is eigenlijk liefhebben. Er is maar een heel subtiel verschil tussen, fundamenteel is het feitelijk hetzelfde. Waar we elkaar leren kennen, leren wij elkaar liefhebben. Zo zou het tussen man en vrouw eigenlijk ook zijn. Overigens met instandhouding van het wederzijdse respect. Laat ik dat er nog maar eens een keer bij vertellen. Want dat is het ook nog natuurlijk. Hè? Maar niettemin, liefde zou groeien. Zo is het in ons geestelijk leven, waarin onze liefde voor de Heer groeit. Zo zou het zijn in het huwelijk, waarin liefde groeit. Ik heb het dus nagevraagd bij de aartsvader. Ik meen dat het bij Isaac was, maar ik weet niet eens meer. Hè. Er kwam een wildvreemde dame aan die van de kameel afviel, die meteen de tent mee ingenomen werd, enzovoort. Of het was een ander, dat weet ik niet meer. Maar het werden meteen man en vrouw, en daarna staat er pas, en hij kreeg haar lief. Die volgorde. Dat komt pas later. En soms, in veel gevallen komt het niet. Verkeerde keuze. Weinig meer aan te doen. Dikwijls. Maar zo zit het wel. Maar goed, de grondgedachte blijft inderdaad dat wij in een bepaalde relatie tot elkaar zouden staan. Dat man en vrouw hun plaats zouden innemen, een plaats overeenkomstig de positie die nu eenmaal aan de echtgenoot en de echtgenote is en was toegewezen. Dat is de gang van zaken, daar wordt de Heer mee gediend en daarin, slechts daarin, zal de Heer eventueel genade, naarmate hulp, kracht geven waar dat nodig is. Dat is de Bijbelse gedachte en dat is nog heel wat meer dan, dan wat men dan noemt een scheppingsorde, want wij praten niet over man en vrouw, wij praten over wedergeboren mensen. Daar gaat het om. Leden van het lichaam van Christus. Degene die zich onderworpen hebben aan degene aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Degene die leven dus uit de heerschappij van Gods genade. Daar hebben we het over. En dan hadden we het niet over hoe we door het leven zouden gaan. Dit was geen voorlichtingspraatje of iets dergelijks. We hebben het erover hoe we de Heer zouden dienen. Dat is wat hier staat. Ons laten vullen met het woord, namelijk met de geest. Met de eerste uitwerking in ons meest persoonlijke leven. Dat is wat hier gezegd wordt. En daarna gaat het verder in hoofdstuk 6, want het rest van hoofdstuk 5 heb ik min of meer aangestipt, hoef ik ook verder niet te doen. Maar daarna gaat het in hoofdstuk 6 verder met: gij kinderen, zijt u ouderen gehoorzaam. Let op het verschil met vers 22 van het voorgaande hoofdstuk. 5 vers 22 zegt: gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig. 6 vers 1 zegt: gij kinderen, zijt u ouderen gehoorzaam. Niet alleen onderdanig, maar ook inderdaad in alles gehoorzaam. Dat gaat nog verder uiteraard. De vrouw, zoals gezegd, zal de Heer gehoorzamen, en mede op grond van haar man onderdanig zijn, maar God meer gehoorzaam dan haar man uiteraard, maar tot de kinderen, ja, tot gelovige kinderen. Wie anders? Of moet ik zeggen, tot kinderen van gelovigen? Maakt in de praktijk niet uit. Er wordt in ieder geval geschreven, of gezegd, tot kinderen die deel uitmaken van de gemeente. Wel, als kinderen zijn, zijn zij onvolwassen. Ik zeg nu iets heel snel, wat ik ooit wel eens uitgebreider besproken heb. Als kinderen zijn, zijn zij onvolwassen. En dus worden zij op die grond, en volgens Bijbelse beginselen, geïdentificeerd met de ouders. Ze worden geacht één te zijn met de ouders. En de gedachte is dus dat die kinderen van gelovige ouders deel uitmaken van de gemeente met alle consequenties van dien. Nee, gevolgen betekent dat, consequenties. Dat betekent ook dat als morgen de opname van de gemeente volgt, gaan ze mooi mee naar boven. Want ze zijn kinderen. En dus worden ze geïdentificeerd met de ouders. Die maken deel uit van de gemeente, die kinderen dus ook. En als die kinderen geoordeeld of beoordeeld zouden worden op grond van of ze al of niet gelovig zijn, wel, dan zijn ze geen kinderen meer. Dan worden ze geoordeeld op persoonlijke titel. Dan worden ze dus geacht verantwoordelijkheid te dragen dan wel te kunnen dragen. En dan zijn ze dus volwassen in die zin. En zolang ze aangesproken worden als kinderen, is het niet op grond van hun geloof, maar op grond van het gezin waarvan ze deel uitmaken. Een gezin waarvan beheerd wordt, of beheerst van mijn part, maar beheerd wordt door gelovige ouders. En tot die kinderen van gelovige ouders, worden dus die trouwens opgevoed worden, die kinderen namelijk, in de vreze des Heren, want er staat een eindje verder, in de lering en vermaning des Heren. Tot die kinderen wordt gezegd: zijt uw ouderen gehoorzaam. Dat het ook de bedoeling is in een ongelovige wereld, dat is wel waar, maar het heeft geen enkele zin om dat in zo'n brief te schrijven natuurlijk. Hè? Komt daar toch niet terecht. Hè? Maar gij kinderen, zijt u ouderen, gehoorzaam in de Heer. Let eens op, want dat is recht. Voor God. Staat trouwens nog waarbij er staat zelfs: eert uw vader en uw moeder, en u begrijpt dat dat dus een citaat is uit de wet. Eert uw vader en uw moeder. Vers 3, opdat het u wel gaat en dat gij lang leeft op de aarde. Dus dan zegt iemand: ja, maar wij zijn niet onder de wet, wat moeten wij nou hier met de wet? Er kan maar één antwoord op zijn. Het gaat niet om de wet, het gaat om die belofte die eraan hangt. Dus punt 1 en punt 2 is, het heeft geen enkele zin om dat te vermelden, ware het niet dat deze belofte nog steeds van kracht is. Toch? Die wordt dus hier herhaald. En er wordt dus gewoon gezegd dat waar kinderen hun vader en moeder eren, daar zal het hen wel gaan in die zin dat ze lang zouden leven op de aarde. Staat hier. Toch? Dat is de gedachte. Dat is een belofte. Ook aan kinderen dus. Wel degelijk. Ze zouden de ouderen gehoorzaam zijn en vader en moeder eren. Er staat ook meteen bij het welk het eerste gebod is met een belofte. En dus blijft die belofte inderdaad in stand. Ik zal u er wat anders bij vertellen, maar misschien denkt u dat dat filosofie is. Ik ben ook inderdaad van mening dat normaal gesproken kinderen hun ouders zouden navolgen. Dat is de wijze waarop ze die ouders zouden eren namelijk. En navolgen. Ik heb eens nagevraagd aan ouders. Wat willen ouders nou het liefst van hun kinderen? Wat voor doel heeft opvoeding? Wat is trouwens eigenlijk opvoeding? Het is toch dat ouders, op grond van dat ze ouder, letterlijk ouder zijn, het voorbeeld geven dat de kinderen zouden navolgen. Dat is de enige opvoeding die er bestaat. Al het andere heet iets van onderwijs of zo. Heeft met lesgeven te maken. Maar opvoeding is inderdaad het voorbeeld wat de ouders geven in de hoop dat de kinderen het zullen navolgen. Heb ik eens nagevraagd aan de stel eenden, vlak voordat ik hier naartoe ging. Ik zie die eentjes allemaal achter de ouders aan zwemmen. Hè? Mooi, hè? Zo hoort het. Dat weten de ouders soms wel, de kinderen meestal niet, maar hier staat het. En waar kinderen hun ouders navolgen, zeg ik altijd, heel populair, ik wil het nou even snel zeggen, zeg ik altijd, dat is goed voor hun gezondheid. En als het goed is voor hun gezondheid, zullen ze lang leven. Nog afgezien van dat het een belofte gods is. Want ik zie het zelfs als een wetmatigheid. In het algemeen, uitzonderingen daar gelaten, maar in het algemeen. Ik denk dat het heel gezond is als kinderen het voorbeeld van hun ouders volgen. Dat is de bedoeling. En lees anders de Bijbelse geschiedenis maar. Is toch zo? Sommige kinderen worden het kwalijk genomen dat ze hun ouders volgen. Dat ze het bewust bekende verkeerde voorbeeld volgen, uiteraard. Maar de normale gedachte is dat kinderen het voorbeeld, het goede voorbeeld namelijk van de ouders zouden volgen. En dit zijn kinderen van gelovige ouders. Ouders geven dus per definitie het goede voorbeeld. Al was het maar hun geloof en hun wandel uit geloof. En dat is het voorbeeld wat de kinderen zouden volgen. En inderdaad, dat is in overeenstemming met de wil van God. En er komt diezelfde belofte ook inderdaad bij. Dezelfde gedachte. Heb ik nagevraagd aan de Heer Jezus zelf. Die volgde het voorbeeld van zijn vader. Wie dat was, hoefde ik niet te zeggen natuurlijk. Daar hebben we het trouwens al over gehad. En van zijn moeder, het goede voorbeeld van moeder wel te verstaan. Het goede voorbeeld namelijk van zijn volk, of beter nog, van Abraham, Isaac, Jacob enzovoorts. Een wandel in geloof. Zo is dat. En daar volgt die belofte op. En dat hij eeuwig leven heeft ontvangen, dat lijkt me een duidelijke zaak. Dus inderdaad, lang leven. Niettemin gaat hij dus inderdaad over de wil van God. Waarna staat, en gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de lering en vermaning des Heren, waar vaders geneigd zijn met geweld waarschijnlijk hun kinderen op te voeden. Wordt hier gezegd dat dat niet al te veel zin heeft? Nee, wie zijn kind lief heeft, spaart de roede niet en dat soort dingen staat ook in de Bijbel. Maar de andere kant van het verhaal is dat men die kinderen niet zou opwekken tot toorn, niet zou ontmoedigen, zeg ik altijd. Maar in de eerste plaats zijn ze opvoeden in de lering en vermaning des Heren, in het woord des Heren. Als wij onze kinderen al iets kunnen meegeven, dan zou het juist dit zijn. Is gewoon zo. Het woord Gods. Lering en vermaning des Heren. Hoe verschillende karakters wellicht ook zijn, dit is het belangrijkste wat een mens kan meekrijgen in zijn leven. Zo zit het nou eenmaal. En zo zou het dus ook moeten. Waarna het verhaal meteen verder gaan met gij dienstknechten zijt uw heren gehoorzaam enzovoort. Op precies dezelfde wijze. Alles een kwestie, alles een uiteenzetting aangaande de inleidende opmerking van vers 21 in hoofdstuk 5. Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. En daarmee worden inderdaad, ik zou bijna zeggen, de intermenselijke verhoudingen geregeld. Maar dat is het natuurlijk niet echt. Het gaat om de verhoudingen van gelovigen. De plaats die een gelovige zou innemen. En dat is het belangrijkste wat er is. Sommige mensen menen te moeten zoeken naar hun eigen identiteit. Maar laat ik u nou eens wat zeggen. Die eigen identiteit bestaat niet. Wij zouden zoeken naar onze eigen plaats. En op het moment dat we die plaats innemen, hebben wij die identiteit. Zo is het nou eenmaal. Wij nemen die aan. Als kind, als baby, hebben wij niks. Wij zijn niks. Wij zijn leeg. Wij moeten gevuld worden ergens mee. Dat is het. Die identiteit is er niet. Nou ja, een naam die gegeven wordt dan. Maar meer is het ook niet. Wat de bedoeling is dat wij onze plaats innemen, een plaats innemen in overeenstemming met de wil van God. En waar wij die plaats innemen, ontlenen wij daaraan onze identiteit. Dan zijn wij iets. En anders niks. Zie? En als kind van God geldt precies hetzelfde. Dat kind van God zijn in de praktijk van ons leven betekent niks. Als we niet de plaats innemen die God aan zijn kind inderdaad toegewezen heeft. Hetzelfde geldt voor de Heer Jezus ook. Kind van God, uit God geboren, heel fraai, maar betekent niks als hij niet zijn positie, overeenkomstige positie, had ingenomen, of nog breder, als hij niet de loopbaan gelopen had die God voor hem bestemd had. En zo is het voor ons ook. God heeft ons een plaats gegeven, God heeft ons een loopbaan voorgesteld die wij zouden lopen en daaraan ontlenen wij onze identiteit. Toch? Ik heb eens iemand gehoord, heb ik gevraagd naar zijn identiteit, die zei, oh ik ben helemaal niks, ik ben volkomen geschift. Dat heb ik hem een hand gegeven. Maar goed, ik ben volkomen geschift, maar het is maar één ding, ik wil de Heer dienen. Dat is het, dat is identiteit. Van Paulus weten wij niets, eigenlijk niet. We weten eigenlijk niks van de goede man. We weten maar één ding, dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel. Als we praten over wie hij was en over zijn leven als zodanig en over hoe hij dacht, heeft niks met Paulus te maken. Het is Christus in hem. Hoezo Paulus' identiteit? Die kennen we niet. Die hoeven wij ook niet te weten. En zelfs met betrekking tot de Heer Jezus geldt hetzelfde. Hoezo identiteit? Wij weten welke positie hij innam en inneemt. Wij weten welke weg hij gegaan is. Wij weten een klein beetje over zijn overleggingen en emoties, maar dat is echt maar heel weinig. Nee, tot mijn spijt denk ik altijd, maar het is zo. Maar het voorbeeld wat hij geeft is inderdaad dat hij de plaats innam die God voor hem bestemd had. En die weg ging hij, waar hij naartoe zou leiden. Toen heb ik het nagevraagd aan Abraham. Die zegt maar één ding, als je gelooft in God, dan zegt hij gewoon dat je maar moet gaan wandelen. En waar je dan terechtkomt, weet je niet. Dan ben je een zwerver, op reis naar de feestzaal volgens de zingende zusjes. En zo is het ook. En je identiteit ontleen je daaraan. Kind van God, uit genade zalig geworden. En nu de Heer dienend. En dat komt tot uitdrukking in alle facetten van ons leven, hoewel die facetten van dat leven van nature wellicht gewoon naar het vlees waren. Want ik heb u gezegd, het huwelijk is niks zo vleeselijk als een huwelijk, een gezin, kinderen krijgen en hoe het opvoeden en hoe het allemaal maar heten mag. Het is puur vlees, het is de oude mens. Het neemt niet weg dat ze voor een gelovige op een veel hoger plan gebracht worden en dat het erom gaat dat we als gelovigen eerst dat leven te leren leven. En pas daarna wordt gesproken over wat wij dan zouden noemen meer geestelijke zaken. Maar vergis u niet, dit worden geestelijke zaken, niet omdat het uitwendig geestelijke dingen zijn. Uitwendig is zo vleeselijk als wat. Maar waar het om gaat is dat we die dingen doen, die dingen leven vanuit de geest en in de kracht van de geest. En dat is de enige manier waarop je eventueel over het huwelijk kunt spreken als een geestelijke zaak. Voor de rest, en voor de natuurlijke mens, is het gewoon vlees. En dat blijft het ook, eigenlijk alle brieven door. Maar we leven het niet in de kracht van het vlees, maar in de kracht van de geest. Daar gaat het om. En dat is inderdaad de wil van God. Daar moeten we het eerst bij laten, want het is alweer tijd voor de pauze. We waren terechtgekomen in Efeze 5, bij vers 5. Of Efeze 6 was het inmiddels, vers 5. Waar staat, gij dienstknechten zijt gehoorzaam, niet eens onderdanig. Gehoorzaam, uw heren naar het vlees, uw werkgever, zeggen we dan tegenwoordig. Maar goed, uw heren naar het vlees, met vrezen en beven in eenvoudigheid uw harten, gelijk als aan Christus. Precies hetzelfde voorbeeld dus, zoals men aan Christus gehoorzaam zou zijn, zo zou men zijn of haar wellicht heer naar het vlees ook inderdaad gehoorzaam zijn, op precies gelijke wijze. Er staat trouwens bij, in eenvoudigheid uw harten, met een enkelvoudig hart, als je het anders zegt, het eenvoudig, het betekent gewoon enkelvoudig. En de gedachte daarvan is gewoon dat men geen bijbedoelingen zou hebben, dat men maar één doel heeft, dat het hart zich maar met één ding bezighoudt, dat het denken dus maar op één ding gericht is, namelijk het dienen van deze Heer naar het vlees. Want dat is wat er staat. Zonder bijbedoelingen. Er staat, wordt er daarna ook uitgelegd in vers 6, niet naar ogendienst als mensenbehagers. Men zou dat namelijk niet doen om mensen te behagen, dan wel om die Heer naar het vlees te behagen. of iets dergelijks, maar als dienstknechten van Christus doende de wil van God van harte. Waarbij dus zo zonneklaar staat dat het de wil van God is dat men als werknemer de werkgever zou dienen. En dat is nog wel zwak uitgedrukt, want in de eerste plaats wordt gedacht niet alleen maar aan werkgever, maar aan, inderdaad aan een heer naar het vlees, waarbij de werknemer inderdaad slaaf is feitelijk, het lijfeigene, daar komt het op neer. Dus niet zo'n zwaar begrip als dat het later kreeg, in de dagen van slavernij, zoals wij die tot op zekere hoogte nog kennen, en anders kennen uit de geschiedenisboekjes. Maar het was wel degelijk zo, in die oude tijd, als men werknemer was, was men in werkelijkheid lijfeigene van een heer. Dat was de normale gang van zaken. Die zou men dus inderdaad dienen, omdat dat de wil van God is. Zodat u maar ziet dat al deze uitspraken hier in deze hoofdstukken, en ook in andere brieven staat precies hetzelfde, al deze uitspraken in de eerste plaats wijzen op de plaats die de gelovige zou innemen. Hij zou zijn of haar positie kennen en dienovereenkomstig leven. En het is tamelijk strijdig met tegenwoordig gangbare opvattingen, waarbij er gewoonlijk naar gestreefd wordt om die positie te verbeteren, om verandering te brengen in die positie. En wat wij lezen in de schrift en over de wil van God is dat wij de positie die wij hebben ook naar behoren zouden vervullen. Daarin trouw zouden zijn, zonder te zoeken naar het hogere, zonder naar verbetering van positie te zoeken. Het is een heel eenvoudige zaak. Ik ken er één die zocht naar verbetering van positie. Dat was de duivel zelf. Dat is het hele verhaal. Die was met zijn positie niet tevreden en dat is dan de oorzaak van de zonde. Sommigen weigeren om dat letterlijk te nemen. Dan zeg ik, nou ja, dat hoef je ook niet letterlijk te nemen. Zozeer, dat maakt voor mij niet uit. Maar ook als je het overdrachtelijk neemt, verandert er namelijk niks. De gedachte blijft dan toch, hè. Stel dat er nou niet letterlijke historie is, niet duidelijke geschiedenis. Zeg maar zeggen, ik houd erop van wel, want dat is het makkelijkste. Maar stel dat het dat niet is, dan betekent het nog altijd dat het streven naar hoger en hoger inderdaad een streven is tegen God in. Waarbij juist het schepsel, de schepping, maar ook de individuele leden van die schepping, zich zouden onderwerpen aan de schepper en inderdaad de plaats zouden innemen die hen dan kennelijk van bovenaf geschonken is. Nou, geschonken. Ik bedoel het ook inderdaad positief, ja, inderdaad. Eigenaardig is bovendien dat in Filippenzen, dat is één bladzijde omslaan in mijn Bijbel, dat is makkelijk dus, dat in Filippenzen 2 gesproken wordt over de Heer Jezus Christus in zijn menswording. Hij die de gedaante Gods was, of de gestaltenis Gods was, hij die God even gelijk was, van hem staat, hij heeft zichzelf vernederd, vertaald met vernietigd, vers 7 van Filippenzen 2, en hij heeft, staat er, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. Begrijp je me goed? De gedachte is gewoon, hij was God en dus Heer, en het tegenovergestelde daarvan is een dienstknecht. Hij was de gestaltenis Gods en nam aan de gestaltenis van een dienstknecht. Hoe ziet een dienstknecht er dan uit? Ik sta erachter. Het is een mens. Hij heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden. Er zijn geen twee dingen. Leg het anders maar eens uit. Wat is het verschil dan? Welk verschil gaat het hier dan over? Integendeel, hij werd mens en een mens is per definitie een dienstknecht. God immers is die Heer in de zin van de baas. En hij werd mens en dus werd hij per definitie een dienstknecht. Maar dat betekent tegelijkertijd dat een mens per definitie een dienstknecht is. Dat een mens dus altijd moet leren te dienen. Heb ik eens nagevraagd aan iemand zijn kinderen. Die van mijn ouders. Maar laat me zitten. Nee, ik heb bij mezelf eens wat nagevraagd. Hè? Hoe moeilijk het is om te leren dienen. Om altijd maar te moeten doen wat er gezegd wordt, zal ik maar zeggen. Om niet de vrijheid te hebben om je eigen leven in te richten enzovoorts. Daarna heb ik het ook nagevraagd bij die sergeant-majoor, dus vraag me weer, hè? Toch? De hele gedachte is namelijk dat wij als mens moeten leren te dienen. Ik denk dat dat ook het belangrijkste is wat een mens, en dus een kind, moet leren. Een onderdanige positie in te nemen waarin je maar tot op zekere hoogte vrij is. Hij is in ieder geval vrij om te denken wat hij wil, maar niet vrij om te doen wat hij wil. En dus ook niet vrij om te gaan en staan waar hij wil. Het leven kent verplichtingen. Een mens moet dienen. Een mens is onafhankelijk, is niet onafhankelijk, maar is onderdanig. Dat is de gedachte. En waar wij dat vroeg leren, is dat zeer bevorderlijk voor de rest van ons leven. Dat is waarom kinderen zouden leren hun ouders te gehoorzamen, hun ouders te eren, waar zij vroeg discipline, want voor sommigen is het een lelijk woord, maar het is een heel normaal woord, discipline, volgzaamheid betekent dat gewoon, hè? Waar ze discipline leren, waar ze dus leren te volgen, hebben ze daar een hele leven lang profijt van. Toch? En ieder van ons, zelfs ongelovigen natuurlijk net zo goed, ieder van ons komt op een bepaald moment in het leven tot de ontdekking dat hij komt aan het einde van zijn rit. En dat hij nog steeds anderen boven zich heeft die zijn leven bepalen. Ook al ben je nog zozeer zelfstandig ondernemer. Ook al ben je nog zo'n groot zakenman. Als je geen afzet meer hebt, als je geen markt hebt, valt er geen zaken meer te doen. En van die markt ben je afhankelijk. Zo zit het nou eenmaal. Toch? En dat geldt in alle terreinen van het leven, ook van het economisch, maatschappelijk, politieke leven. Men is altijd afhankelijk. Dat blijft nou eenmaal zo. En uiteindelijk, men is altijd onderworpen aan de eigen beperkingen. De beperkingen van het eigen leven, de eigen natuur, het eigen lichaam, niet te vergeten. Toch? En uiteindelijk is men onderworpen aan de dood, want het is een kwestie van tijd en dan kom je daar ook achter. Toch? Men is nooit vrij, men is altijd ergens aan onderworpen. Als men dat nou zo vroeg mogelijk leert, dan heeft men de rest van zijn leven ter beschikking om het zo goed mogelijk in te richten en daaruit te leven. Zodat men niet meer hoeft te strijden tegen al die machten en invloeden en al die mensen vooral die boven hem geplaatst zijn enzovoorts. Dat blijft altijd zo. Hoe hoog je komt op de maatschappelijke ladder, het blijft altijd zo. Dus waar men zo vroeg mogelijk leert daaruit te leven, uit die onderdanige positie, zal men het in het leven nog ver brengen. Meen ik echt. Ja goed, als ik erover moet praten, dan zegt hij weer, dan praat hij weer over zichzelf. Ja goed, zo gaat het dan. Ik doe het dus vanavond maar niet, hè. Maar ik weet wel dat je kunt, als je ook bij een baas werkt, ik heb jaren gewoon bij een baas werkt, gewoon fabrieksarbeid gedaan. Ik heb heel goed gezien en ervaren dat als je probeert er wat van te maken, probeert hoger op te komen, weet je wel, hogere positie, hogere inschaling, grote salaris, chef worden, weet je wel. Als je alleen maar daarop uit bent, lukt het je niet. En als het je wel lukt, kom je vervolgens in de psychiatrische inrichting terecht, omdat je in een plaats terecht, op een positie terecht bent gekomen die je niet eens aan kan. Dat je met je grote mond iets voor elkaar gekregen wat je later niet waar kan maken. Daar ga je aan kapot. Nee, dan raak je van gestrest, zuster. Dat zijn de normale termen. Schiet me nog net de tijd er binnen. Maar dat is het ongeveer. En daar waar een werknemer gewoon doet wat van hem verwacht wordt, maakt hij een aardige kans om een beetje hoger op te komen. En loopt hij niet de kans zichzelf voorbij te lopen. Veel minder namelijk. Zo gaat dat wel eenmaal. Maar goed, daar ga ik nou hier niet over praten. Nou, desnoods een andere keer. Maar nu in ieder geval niet. Maar wat hier staat, is niet dat dit onderdanig zijn aan een heer naar een vlees de beste manier is om carrière te maken. Want dat wil ik u nu ook weer niet vertellen. Ik vind het een heel goed hoor, overigens. En gezonde trouwens ook. Maar dat is mijn mening. Maar wat de schrift zegt, is gewoon dat dit naar de wil van God is. Want het is naar de wil van God dat we zouden leren onderdanig te zijn. Afhankelijk van wie wij zijn, natuurlijk, maar we zouden leren onderdanen zijn. En er staat bovendien dat in al die dingen, die van nature gewoon vleeselijke zaken zijn, dat we juist in die dingen de Heer dienen. In de eerste plaats. En dat is helemaal niet hoog gegrepen. Daar gaat niet om hoge verantwoordelijkheid in de gemeente of een dienstknecht van God met hoofdletters, weet je wel, dat soort dingen. Het gaat gewoon om het eenvoudige aardse maatschappelijke leven. Dat eerst. En dat staat hier ook. Staat hier in Efeze 5, ik blader even weer terug. Er staat, gij dienstknechten, vers 6 was het, hè? Vers 5. Er staat, gij dienstknechten zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, met vrees en beven, in enkelvoudigheid, uw harten, zonder bijbedoelingen dus, gelijk als aan Christus. Hoe dient de werkgever de Heere Jezus? Hoe dient de werknemer de Heere Jezus Christus? Door gewoon zijn werkgever onderdanig te zijn. Dat is punt 1. Ik meen het echt. Natuurlijk. Dat staat hier ook. Zo werkt het ook. Dat is de wil van God. En dan staat er hoe hij dat doen zou. Niet als ogendienst, niet als mensenbehagers, niet om een hoger salaris te krijgen, niet om te promoveren. Nee, niet wetenschappelijk bedoel ik, maar in positioneel, hè? Helemaal niet. Er staat, maar als dienstknechten van Christus doende de wil van God van harte. Dat is het verhaal. Voor een beter salaris, antwoord is ja, nee natuurlijk. Inderdaad voor een beter salaris, maar niet van die baas. Want er staat, dienende met goedwilligheid de Heer en niet de mensen. En als men de Heer zo dient, mag men verwachten dat men door de Heer zal worden onderhouden. Nee, loon zal ontvangen dus, bedoel ik. Want waar men zich zo onderwerpt aan een Heer naar het vlees, daar is men dus ook daardoor de Heer Jezus Christus onderdanig en Hij zal belonen. En zeg nog niet, daar kan ik geen brood verkopen, want dat kan wel hoor. Mocht het nodig zijn. Maar, dat meen ik. Want er staat nergens dat het loon pas in de toekomst zal komen. Ja, dat staat er ook, maar niet uitsluitend bedoel ik. He? Ook hier, wel degelijk. Maar er staat dan, dienende met goedwilligheid de Heer en niet de mensen. Vers 7 van hoofdstuk 6. Wetende. In de wetenschap dat, hè, wetende dat zo wat goed een ieder gedaan zal hebben, hij datzelfde van de Heere, met hoofdletter, terecht gelukkig, hè, van de Heere zal ontvangen, hetzij dienstknecht, hetzij vrije. En daarna staat er, en gij Heere doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging, als die weet dat ook uw eigen Heer in de hemel is. Zie je wel, iedereen is dienstknecht uiteindelijk. Iedereen is onderdanig, of bevindt zich in een onderdanige positie ten opzichte van iemand anders die weer hoger is. En God is de hoogste, dus voor alle mensen geldt dit. Iedereen neemt zijn onderdanige positie in. En wij zouden in die positie moeten leven, daarin trouw zijn om van de Heer loon te ontvangen. En dat geldt in elk geval voor de gelovigen, en bovendien voor de gelovigen moet dat een steekhoudend argument zijn. Hij moet dat kunnen begrijpen. Daar waar wij zo door het leven gaan, zullen wij door de Heer beloond worden. Aan de ene kant nu, en voor een belangrijk deel natuurlijk straks in de toekomst. Dat is waar het om gaat, hè. En diezelfde waarheid vinden we meerdere keren, natuurlijk ook in Colossense vanzelfsprekend, staan precies dezelfde dingen. Nog iets korter samengevat trouwens in Colossense 3, waarin vers 16 staat, onthoud 3 vers 16 altijd, dat is altijd aardig. Dat maar eens op, 3 vers 16 is altijd interessant. Deze ook, Colossense 3 vers 16. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En wat zal er het resultaat van zijn? Dat we het woord God spreken en dat we allen dezelfde dingen spreken. Zingen namelijk, staat precies hetzelfde als in Efeze 5 vers 19. En dan vers 17 hier van Colossense 3. En al wat gij doet, met woorden of met werken, allebei, Al wat gij doet, met woorden of werken, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God en de Vader door hem. Geldt dat inderdaad voor alles? Jawel, want er staat meteen, gij vrouwen, zet uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in de Heer, gij mannen hebt uw vrouwen lief en wordt niet verbitterd tegen haar. Waarom zou dat er nou bij staan? Maar goed, daar heb ik nou geen tijd meer voor, hè? Gij kinderen, zijt u ouderen gehoorzaam in alles, gehoorzaam in alles, want dat is den Heere wel behagelijk, dat het de ouders wel behagelijk is, ook, waar staat er niet bij, dat is vanzelfsprekend, het is de Heere wel behagelijk. Zo zou een dienstknecht zijn Heer naar het vlees dienen, niet omdat het die Heer wel behagelijk is, maar omdat het de Heere in de hemel uiteraard wel behagelijk is. Gij vader sterft uw kinderen niet, verwekt hen niet tot toorn, stond in Efeze 6. En hier staat, sterft uw kinderen niet opdat zij niet moedeloos worden. Dat is iets duidelijker, denk ik, dan in Efeze 6. Maar het is dezelfde gedachte. Gij dienstknechten zijt in alles gehoorzaam uw heren naar het vlees, waar toch altijd nog blijft gelden. Men moet goden meer gehoorzaam zijn dan mensen. Maar het is het beginsel. Niet met ogendiensten als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten, vrezende, niet de Heer naar het vlees, maar vrezende God. En al wat gij doet, doe dat van harte als een Heere en niet de mensen. Dat kan. Ook al is er een ongelovige Heer, nou en? Dat maakt niet uit. Het gaat erom dat wij de Heer zouden dienen en trouw zouden zijn, betrouwbaar dus ook, trouw zouden zijn in elke verantwoordelijkheid die wij om wat voor reden dan ook zouden dragen. Daar gaat het om, gewoon in ons aardse leven. En daar staat er, al wat gij doet, doe dat van harte als den Heere en niet der mensen, wetende dat gij van de Heere zult ontvangen de vergelding, namelijk de erfenis, voor met beide termen aangeduid, zowel vergelding als erfenis, betekent dat we in de toekomst straks beloond zullen worden, en wel voor de rechterstoel van Christus. Heb je dat wel eens bedacht of eerder gehoord? Dat u wellicht voor de rechterstoel van Christus beloond zult worden voor uw dienst aan uw aardse werkgever? En dat buiten de vakbond om? Nou ja, als je tenminste daar niet moet inleveren natuurlijk. Dat kan ook, hè? Dan heb je hier te veel gekregen. Hè? Ach, dat is niet ondenkbaar, zuster. Nee. Hè? Maar goed, maar dat staat hier wel hoor. Dat is Bijbels. Want staat er, gij dient de Heere Christus. En dat maakt een einde aan dat verhaal van, ja, wij zijn wel kinderen Gods en wij zouden de Heer dienen, natuurlijk, natuurlijk, maar wij zijn nog in het vlees, wij leven nog in allerlei aardse verbanden, we maken deel uit van een volk, dus moeten we stemmen, weet je wel, daar hebben we het alles over gehad, hè. En we hebben nog een dienstbetrekking, dus we zijn ook lid van de vakbond, dat is dikwijls verplicht trouwens tegenwoordig, heb ik begrepen, enzovoort, dat heeft allemaal, is het niet in sommige landen wel hoor. Er zijn beroepen waar het echt verplicht is en er zijn landen waar je sowieso nergens een dienstbetrekking krijgt zonder lid te zijn van de vakbond. Maar goed, dat doet er nou niks te zaken, maar je hebt daar toch allemaal zo, want dat is allemaal naar het vlees en dat moet toch ook geregeld worden. En het punt is gewoon dat in de schrift gezegd wordt dat al deze dingen voor een gelovige niet beschouwd worden als vlees, maar als geestelijke dingen. Het is dienst aan de Heer. Natuurlijk is het vlees naar de buitenkant. He? Je kan je niet voorstellen dat de Heer gebaat is bij het schroeven van een nippeltje aan een transistortje. Of was het ook weer een boutje van een nippeltje? Transistortje. Iets met een alvleesklier was het trouwens ook, als ik me goed herinner. Maar dat weet ik niet meer. Je kan je niet voorstellen dat de Heer daarmee gediend is. Toch? Nee, daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat wij trouw zouden zijn in de dienst waarin wij geplaatst zijn. wat God namelijk van de mens, van de schepping, het schepsel met de mens in het algemeen verwacht, is hij dat hij niet zou zoeken naar het hogere, dat hij zich zou voegen naar het nedere, dat hij zou vergenoegd zijn, of vergenoegzaam, hè, hoe heet zoiets, vergenoegzaamd heet het, hè, tevreden zou zijn, zou vrede zou hebben met de situatie waarin hij zich bevindt, en dat hij dus betrouwbaar zou zijn, standvastig, onveranderlijk, dat is waar het om gaat. Het doorworstelen van een grote carrière, gewoon ergens staan en betrouwbaar zijn. Dat is, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd is, schreef hij. Natuurlijk aan Timotheus. En dan zeggen we, ja, maar dat was een apostel of voorganger. Jawel, maar het geldt voor elke gelovige. En onze baas naar het vlees zou van onze dienst ten volle verzekerd moeten zijn. Het is gewoon zo. Dat is naar de wil van God. Dat we trouw zijn in de positie of in de functie wellicht waarin wij geplaatst zijn. En als daar verandering in zou moeten komen, in die functie of in die positie, dan zou die verandering moeten ontstaan door op initiatief, niet van ons zozeer, maar op initiatief van de Heer zelf. Kan toch? Of als u gebrek leidt en u bent toch een goede werknemer, zal ik maar zeggen, en u leidt gebrek en zo, dacht u dat de Heer niet in staat was, die Heer in de hemel niet in staat was, om uw ongelovige baas zo ver te bewerken dat u promoveert naar een betere functie, voor een beter betaalde functie, dacht u van niet? Ik weet zeker van wel. Dat ga ik niet uitleggen, maar ik weet zeker van wel, natuurlijk kan dat. Maar wat wij zouden zijn, is trouw. In de eerste plaats. En of dat in het grote is, of in het kleine is, of hoe wij, wat we ook maar voor groot of klein aanzien, dat doet allemaal niks ter zake. Uiteindelijk blijft het altijd klein. Zo zonder meer, verhoudingsgewijs. En dus wordt verwacht van de gelovigen dat hij over dat weinige inderdaad trouw is, en daarvoor zal hij beloond worden door de Heer. En dat ik nou toevallig zogenaamd fulltimer ben, hè, een raar woord is altijd natuurlijk, dat is maar onzin, dat zijn wij als gelovigen altijd. Wij zijn allemaal fulltimers. Hè? Wij zijn toch allemaal met heel ons leven zijn eigendom. Wij zouden toch met heel ons leven hem dienen, dat u en ik dat op verschillende manieren doen, en dat u dat op verschillende manieren doet. Ja, dat kan wel zo wezen, maar er verandert helemaal niks mee. Alles wat wij doen zou zijn een dienst aan de Heer. In alles wat wij doen zouden wij trouw zijn. Elk aspect van ons leven, dat is juist waar het om gaat. En ik heb al eens vaker gezegd, een van de merkwaardigste dingen, misschien wel geheimen van onze bedeling, of eigenlijk van de tijd vanaf de opstanding van Christus tot aan de jongste dag, is dat die nieuwe schepping al tot stand gekomen is, maar dat die oude nog bestaat. En de clue van het verhaal is dat de bedoeling is dat dat nieuwe leven, dat leven van Christus, die nieuwe schepping of hoe het maar heten mag, geleefd zou worden nu in dit oude leven en nu in dit vlees. Als een demonstratie, als bewijs van Gods wegen, dat zijn leven, dat het leven van Christus, dat geloof enzovoorts, krachtiger is dan alle krachten van deze oude schepping. Dat is waar het om gaat. En waar de mens van nature geneigd is om zichzelf te ontwikkelen, te strijden in het leven, zichzelf te verhogen ten koste van anderen en wat al niet, hè. Daar is het de bedoeling dat wij, die het leven van Christus deelachtig zijn geworden, leren leven uit genade en uit de hand Gods. Niks meer en niks minder. En dat heeft uiteraard in de eerste plaats betrekking op dit oude leven. Natuurlijk, als ik meer tijd beschikbaar had gehad, had ik nog graag met u uitgebreid gesproken over de verhoudingen binnen de gemeente als zodanig, gelovigen onderling enzovoort, meer geestelijke zaken, hoe we met elkaar om zouden gaan enzovoort. Maar misschien is het wel goed dat we daar nou niet eens aan toekomen. Misschien is het wel goed dat we eerst leren verstaan dat wij met heel ons leven, ook in al onze maatschappelijke verhoudingen en relaties, dat we juist daarin trouw zouden zijn aan de Heer. Niet omdat het gaat om het uitleven van beginselen van een oude schepping, hoewel het dat zijn, maar opdat we zouden leren leven uit de hand Gods en uit de kracht van Gods geest. Die zal ons geven wat wij nodig hebben. Dat is waar het om gaat. Natuurlijk, het blijft zo dat we leven in een bedeling der verborgenheid, zoals het heet. En dat de Heer in het verborgene werkt, enzovoorts. Dat is nu helemaal zo. Maar je kunt om die reden overal vraagtekens bijzetten. Hè? Ik bedoel dit. U doet misschien heel goed uw best op uw werk. Hè? Om een beetje vooruit te komen. Om een beetje hoger te komen op de maatschappelijke ladder. Heet dat. Enzovoorts. En misschien komt er niks van terecht. Hoe komt dat nou? Ben je niet goed genoeg? Zou kunnen. Doe je niet goed genoeg je best? Zou kunnen. Zijn de maatschappelijke of economische omstandigheden zodanig dat er geen ruimte voor is? Zou ook kunnen. Natuurlijk kan het allemaal. Maar het zou ook kunnen dat de Heer zegt, laat hij dat streberige gedoe nou eerst maar eens afleren. Laat hij maar leren tevreden te zijn met wie hij is en met zijn omstandigheden. Kan toch heel goed? Toch? Het kan net zo goed andersom. Dat mensen die weinig moeite doen voor jezelf, niettemin wel degelijk naar onze aardse begrippen vooruitkomen in het leven, in de vaart der volkeren enzovoorts. Hoe komt het dat ze voor het geluk geboren zijn? Omdat ze zulke grote capaciteiten hebben? Het zou best kunnen. Natuurlijk zou dat kunnen. Maar het kan er net zo goed zijn dat ze trouw zijn aan de Heer, hem dienen. En dat de Heer zorgt dat het zo goed gaat. Het kan net zo goed. Dat kunt u niet bewijzen, dat kan ik niet bewijzen. Maar ik kan wel bewijzen dat de Heer zulke dingen doet, zo zonder meer, in het algemeen. Dat is wat hij doet. In het verborgene werken. Dat is waar het om gaat. Nou, er zijn veel meer dingen die me door het hoofd schieten, maar ik kan ze nou toch niet vertellen. Dat is maar goed ook, want misschien mag ik ze helemaal niet vertellen. Hè? Dingen die ik zo gezien heb, onder gelovigen, onderling. Hè? En ook aardse maatschappelijke dingen. Ik heb iemand gekend, ik zal maar geen namen noemen, maar ik heb iemand gekend die had een goed bedrijf. Die hield glashard vol, dat hij deed er niet zoveel aan het bedrijf. Maar uit dat bedrijf moest de plaatselijke kerk betaald worden. Een belangrijk deel van het salaris van de dominee moest uit dat bedrijf betaald worden. Moest een bejaardencentrum moest daaruit betaald worden. Dat was dan van de kerk, want dat moest allemaal door die ene man uit het ene bedrijf betaald worden. En hij zegt, het gaat me goed. En hij beweerde dus eigenlijk, het gaat zo goed, omdat opbrengst, althans voor een groot deel, een belangrijk deel, gaat naar het werk van de Heer. En de Heer zorgt dat het bedrijf draait. Dan kun je dus zeggen, ja, zo'n mooi vroom verhaal, dat is niet zo. Ja, misschien niet. Maar ik acht het wel mogelijk. En de kans is groot. Dat op het moment dat de Heer niet meer gediend op die wijze. Dat het daarna met het bedrijf ook slecht gaat. Die kans is zeer groot. Ik acht die kans heel erg groot. Want ik heb meerdere malen met. En onder meerdere omstandigheden ook met zakenmensen daar wel over gesproken. In het algemeen zegt men precies dezelfde dingen. Niet de garantie van, als je nou maar veel geeft voor het werk van de Heer, dan gaat het verder wel goed. Zo van, dat is een economisch beginsel. Zo ligt het natuurlijk niet. Het heeft te maken met de individuele instelling, met geloof en trouw aan de Heer.